Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, 19e hoofdstuk, Lucas 19, de versen 1 tot en met 10. En in Lucas 19, vanaf het eerste vers, spreekt de Heere tot ons als volgt vanmorgen. En Jezus, ingekomen zijnde, ging hij door Jericho. En zie, daar was een man met name geheten Zacchaeus, en deze was een overste der tollenaars, en hij was rijk. En zocht Jezus te zien wie hij was, en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien, want hij zou door dien weg voorbij gaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem en zeide tot hem: Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En alle die het zagen murmureerden, zeggende: hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. En Zacchaeus stond en zeide tot den Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. Jezus zeide tot hem: heden is deze huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon Abrahams is. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Tot zover de schriftlezing. Het tekstgedeelte dat het uitgangspunt is voor de prediking van morgen is het 10e vers. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Gemeente, na het amen van de preek zingen wij in antwoord op de prediking Psalm 89, het zevende vers. Psalm 89, vers 7, zonder aankondiging na het amen van de prediking. Gemeente, wij lazen vanmorgen de geschiedenis van de ontmoeting van de Heere Jezus en Zacchaeus. En deze geschiedenis die kunnen we als het ware vanuit twee kanten belichten, vanuit twee kanten benaderen. We zouden dat kunnen doen vanuit de kant van Zacchaeus. Dat we letten op zijn komen tot Jezus Christus. Dat we ons afvragen: wat voelde Zacchaeus precies en wat dreef hem nu in die boom? Wat wist hij eigenlijk van zijn zonde? Van zijn ellende? Was hij nou nieuwsgierig dat hij daar ging zitten? Of was hij nu heilbegeerig? Dat zou kunnen. Maar vanmorgen zullen we het vanuit de andere hoek bekijken. We zullen niet letten op de komst van Zacchaeus tot Jezus Christus, maar op de komst van de Zoon des mensen tot Zacchaeus. En wie is daar nu blij mee? Wie is daar nu blij mee? Iemand die weet: als het nu om mij zoeken gaat en van mijn zoeken afhangt, dan was het verloren. Misschien wel een jongere die afgelopen week gezegd heeft: Heere, ik wil u wel zoeken, maar ik probeer het ook, maar het lukt maar even. Ik val zo snel weer terug. Dan weet ik zeker dat u of jij vanmorgen blij bent als het gaat om hij die zoekt. Ja, wie weet, ik moet gevonden worden. Die kan alleen maar verheugd zijn over de Zoon des mensen die zoekt en zalig maakt. Het is eigenlijk zoals die man die een vriend van hem ontmoette en die vriend zegt tegen hem: ik heb gehoord dat je God gevonden hebt. En die man die dacht even na, hij zegt: nee, volgens mij is het andersom. Hij heeft mij gevonden. Dat is het. En dat brengt ons bij het thema van de preek. De Zoon des mensen zoekt en maakt zalig. Drie gedachten. Allereerst wie hij is, ten tweede hoe hij zoekt en ten derde wat hij zalig maakt. De Zoon des mensen zoekt en maakt zalig. Wie hij is, hoe hij zoekt en wat hij zalig maakt. Gemeente, de geschiedenis die we vanmorgen gelezen hebben, die loopt uit eigenlijk op de climax in het 10e vers. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. En we zouden kunnen zeggen dat 10e vers, dat een kernvers is, een sleutelvers in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Het is als het ware een Bijbel in het klein. We kunnen wel eens denken, als ik nou iemand de Bijbelse boodschap moet uitleggen en dat is moeilijk en de Bijbel is zo ontzettend groot, nou, past op zo'n klein briefje als het moet. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Jezus Christus, die wordt hier genoemd de Zoon des Mensen. Dat is iets waar wij op moeten letten. Wat wordt daarmee bedoeld? Wat betekent dat, de Zoon des Mensen? Misschien is er wel iemand in de kerk die zegt, ja, als het over de Zoon des Mensen gaat, dan moet ik denken aan de menselijke kant, als ik het zo zeggen mag, van de Heere Jezus. Zijn menselijke natuur, is dat dan wat hier bedoeld wordt? Zoals we dat ook zien bijvoorbeeld in Psalm 8. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de Zoon des Mensen dat gij hem bezoekt? Dat de Heere Jezus helemaal een mens is, daarom de Zoon des Mensen. Nee, hier is iets anders aan de hand. Als de Heere Jezus spreekt over de Zoon des Mensen, of het evangelie het heeft over de Zoon des Mensen. Allereerst moeten we opmerken dat heel veel voorkomt in de Bijbel. Dat de Heere Jezus de Zoon des Mensen genoemd wordt, en vooral hij noemt zichzelf heel vaak de Zoon des Mensen. Heel bewust wordt deze titel gebruikt, wel 80 keer in het evangelie. En als de Heere Jezus deze titel gebruikt, dan moeten we eigenlijk terugbladeren in onze Bijbel. En doet u dat maar, want we zullen daar best eventjes bij stilstaan, naar Daniël 7. En als iemand schrikt, Daniël, waar ligt dat ook alweer? Bij de grote profeten Jesaja, Jeremia, Ezekiel. En daarna vindt u Daniël, Daniël 7. In Daniël 7 gaat het ook over een mensenzoon. Daniël 7, vers 13. Verder zag ik in de nacht gezichten en ziet, er kwam een met de wolken des hemels als een mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen en zij deden hem voor dezelfde naderen. We zitten hier in één keer, en het is best wel een sprong die we moeten maken, maar ik ga het u proberen duidelijk uit te leggen. We zitten hier in één keer midden in de nachtgezichten van Daniël, in de visioenen die Daniël krijgt. En hier in dit vers ontmoeten wij twee personen, een oude van dagen en een mensenzoon. Die oude van dagen die daar genoemd wordt, dat is symbolische taal voor God de Vader. En zijn oudheid waarover gesproken wordt en zijn grijsheid in het 8e vers, dat geeft de wijsheid en de wijsheid weer van deze persoon. Een oude vandaag, als wij dat vandaag de dag zouden zeggen, dan zou je dat waarschijnlijk niet opvatten als een compliment. Dat is een oude vandaag. Zo is dat hier niet bedoeld. Het is een compliment. Oudheid en grijsheid in de Bijbel staat voor wijsheid. Wijze mensen, oudere mensen, mensen met levenservaring, mensen met levenswijsheid. En dan zien we meteen, kan dat toch niet nalaten om te zeggen, hoe de Bijbelse cultuur botst op onze hedendaagse cultuur. Want vandaag de dag, dan gaat het vooral om jonge mensen. Maar de Bijbel zegt, oudere mensen, wijze mensen, luister daarna. Levenservaring, levenswijsheid, hoe grijzer, hoe wijzer. Prediker 10 vers 16 zegt, wee u, o land, welks koning een kind is. De Bijbel zegt, als de koning van het land kind of een kinderlijk is, dan gaat het verkeerd. Een land moet bestuurd worden door oude en wijze mensen. De wereld wordt bestuurd, zien we hier in Daniël 7, door een oude vandaag, een grijze wijze man. En die man die wordt benaderd door een mensenzoon. Een zoon des mensen die tot hem nadert. En deze figuur die heeft zowel menselijke als goddelijke trekken. En dan weet u vanuit het licht van het Nieuwe Testament, dat kan maar één iemand zijn. Die zowel menselijk als goddelijk is. Maar als het over de zoon des mensen gaat, dan ligt de nadruk op zijn goddelijkheid. Dat ziet u ook, want hij komt met de wolken des hemels. Dat is in de wolken, met komen met de wolken des hemels, dat is in de Bijbel altijd een teken van goddelijke macht, van goddelijke autoriteit, van verhevenheid. Psalm 104 zegt, die van de wolken zijn wagen maakt, die op de vleugelen des winds wandelt. Als Jezus hier spreekt over de zoon des mensen, of als er hier gesproken wordt over de zoon des mensen, liever gezegd, dan grijpt hij terug op Daniël 7. In die tijd werd het boek Daniël heel veel gelezen onder de Joden ten tijde van het Nieuwe Testament. Wij moeten terugbladeren, Daniël is misschien bij ons niet eens zo bekend, die laatste hoofdstukken. Maar in die tijd werd het veel gelezen en als het over de zoon des mensen ging, wist iedereen in die tijd waar het over ging. Dat is die figuur uit Daniël 7, de zoon des mensen. En die zoon des mensen, dat is niet zomaar een mens, hij is ook goddelijk, hij is ook God. De zoon des mensen, dat zegt dus niet alleen iets over zijn mensheid, maar juist ook over de goddelijkheid, over de verhevenheid van Jezus Christus. Dat blijkt ook later, dat daar zo over gedacht werd, want als in Handelingen en in Openbaring geschreven wordt over de zoon des mensen, dan gaat dat altijd over de verhevenheid en de heerlijkheid, de godheid van Jezus Christus. Niet zomaar een mens dus, maar de zoon des mensen is gekomen. En als we dan in dit licht de geschiedenis zien, gemeente, dan wat een contrast. Dat komen van Zacchaeus en dat komen van de zoon des mensen. Zacchaeus die heeft hooguit een paar kilometer gelopen en is in een boom geklommen. Een wilde vijgenboom met lage takken, hij kon er zo in klimmen. Maar de zoon des mensen, die heeft pas een afstand overbrugd. Die is pas van een eind gekomen. De zoon des mensen, helemaal uit de hemel gekomen. Naar deze zondige aarde. Vanuit de schoot van de Vader, die hem wegschonk aan vijanden en goddelozen. De zoon des mensen op aarde, gemeente, daar moeten we toch stil van worden. De zoon des mensen op aarde. Wat heeft u bewogen, Heere Jezus, om hier te zijn tussen zondige mensen op een zondige aarde? Heere, zendt u uw zoon naar een wereld vol van schuld, van ongerechtigheid, van zonde? Heere Jezus, u wilde naar deze aarde gaan, wie zal het verstaan? Stelt u zich eens voor, hè? Kinderen, stel je eens voor dat we kroonprinses Amalia tegen zouden komen in Rotterdam onder een brug tussen de zwervers. Of we zouden ze tegenkomen op de Wallen in Amsterdam. Dan zouden we zeggen, ja, maar Hare Majesteit, wat doet u hier? Wat doet u hier? U hoort hier helemaal niet. Wat bezielt u? Ga naar huis, ga naar uw schildwachten, uw bedienden, uw paleizen. Ga terug, u hoort hier niet. Wat bezielt u? En nu de zoon des mensen op aarde, de heilige zoon van God. Dan moeten we toch zeggen met eerbied gesproken, u hoort hier niet. Wat bezielt u? Wat doet u hier? U zou in de hemel moeten zijn, bezongen te worden door heilige engelen. Wat bezielt u? Wat mij bezielt, zegt de zoon des mensen. Ik ben gekomen. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Daarvoor kwam ik en dat bezielt mij. Dat brengt ons bij de tweede en derde gedachte. Zoeken en zalig maken. Eerst de tweede gedachte. Hoe hij zoekt. De zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken. Dat verloren was. Nou laten we dan de zoon des mensen maar eens volgen op zijn zoektocht. Het staat er zo in ons hoofdstuk geschreven. Zo maar tussen neus en lippen door zou ik zeggen. Dat de Heere Jezus in Jericho komt, maar dat alleen dat hij daar zoekt en daar komt, dat is al een wonder. Want Jericho, de kinderen die weten wat Jericho is, dat is die stad waar de Israëlieten binnenkwamen en die eerste vesting die viel en al die muren die neergekomen zijn. En God had uitdrukkelijk gezegd, Jericho mag niet meer opgebouwd worden. Dat moet zo blijven liggen. Maar ja, Jericho, dat lag wel op een hele gunstige positie. Viel veel handel te drijven, veel te verdienen. Handelsroutes kwamen er langs. Dus Jericho is toch maar weer opgebouwd. En als dan tegen Gods bevel in Jericho is opgebouwd, dan zien we Gods genade, Gods geduld met Jericho. Jezus Christus komt toch in deze stad. Wat is de Heere geduldig, wat is Hij genadig. De zoon des mensen had met een grote boog om Jericho heen kunnen lopen. Maar hij gaat er dwars doorheen. Want hij zoekt het verlorene. Hetgeen niets is. Hij komt in Jericho. En als de Heer Jezus door Jericho heen gaat. Mensen verzamelen zich om hem heen. Het is een grote drukte, een oploop. En de Heere Jezus die loopt rustig door en ineens staat hij stil onder een boom en kijkt omhoog. En hij spreekt iemand aan, Zacchaeus, ik moet heden in uw huis blijven. En de mensen eromheen die kijken, wat gebeurt hier, waarom staat de Heere Jezus stil, waarom staat hij ineens omhoog te praten, wie zit daar? En kijk eens wie daar zit, weggekropen als een vogeltje tussen de bladeren, Zacchaeus. Ja, de mensen die kennen Zacchaeus wel. Zacchaeus, wat doet die nu daar? Zacchaeus, dat is die verrader, dat is die akelige man uit dat tolhuis die zijn landgenoten oplicht, die samenwerkt met de vijand. In de Tweede Wereldoorlog zouden ze zo iemand als Zacchaeus een NSB'er genoemd hebben. Hij zit wel hoog in de boom, maar de mensen die kijken op hem neer. Misselijk mannetje, Zacchaeus. Het is nog eens een oppertollenaar ook. De ergste van de ergste. Maar Jezus gaat spreken tot Zacchaeus. Jezus spreekt. Zo zoekt de Heere Jezus, zo werkt nu de Heilige Geest. Jezus gaat Zacchaeus aanspreken. En als we dan Zacchaeus zo in die bomen zien zitten, dan komt er toch een vraag op Zacchaeus. En die moeten we dan maar stellen. Zacchaeus, hoe kom je daar? Waarom zit je daar? Zacchaeus die zegt, ik wilde de Heere Jezus zien, daarom zit ik hier. Ja, maar waarom dan? En wat voelde je, Zacchaeus? Gemeente, daar zijn boeken over volgeschreven. De een zegt hij was nieuwsgierig en de ander zegt hij wist veel van zijn zonden en verlangde naar de zaligmaker. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik weet het niet. Ja, dat kan er natuurlijk wel naar raden. En we kunnen natuurlijk wel onze gedachten erop loslaten wat Zacchaeus bezielde. En we kunnen wel zeggen, hoe werkt de Heer normaal gesproken en hoe werkte hij bij mij. En zo zal het bij Zacchaeus wel gegaan zijn, maar als we heel nuchter in het woord kijken, staat het er niet. Eén ding weet ik. Hij zit er. Hij zit er. U bent vanmorgen naar de kerk toegekomen. Hoe u hier gekomen bent, weet ik niet. Eén ding weet ik wel. U zit hier. Jij zit hier. Je zit hier. En dan komt de Heere Jezus voorbij, ook vanmorgen. De prediking van het woord, zo zoekt hij mensen op. Nog steeds, tot op de dag van vandaag. En dan zit u in de boom. Hoe kwam u hier? De ene die kwam begeren, God, om het woord te horen. Zit op het puntje van de tak om niks te missen. En weer een ander, die is eigenlijk helemaal met de drukte van de week hier naartoe gekomen. En die is maar een beetje tussen de bladeren gaan zitten, een beetje onopvallend. Want ja, ik hoor natuurlijk wel in de kerk, maar ik hou het op afstand. En weer een ander, die zit goed te luisteren. Want die is wakker geschud door de Heilige Geest. En die wil weten hoe die deel krijgt aan de zaligheid en aan het bloed van Jezus Christus. En weer een ander die zit keurig hoog en droog in de boom. En die redt het met zijn godsdienst. En met zwarigheid. En weer een ander verwacht het eigenlijk van zijn goede werken en het druk bezig zijn voor de Heere. En verwacht dat dat verdiensten geeft. U haalt misschien uw schouders wel op, bent onverschillig. Hoe u hier zit, dat weet ik niet. Maar dat u hier zit, weet ik wel. En daar komt de Heere Jezus voorbij. Vanmorgen. En hij kijkt omhoog en hij kijkt u aan en hij kijkt jou aan. En hij zegt, ik moet in uw huis blijven. Ik moet bij jou in huis zijn. Ik moet in jouw huis zijn. Zo spreekt hij aan, zo zoekt hij op tot de dag van vandaag. Ik moet in uw huis blijven. Voor het eerst of opnieuw. Hoe zoekt hij? Hij komt langs, stopt en spreekt aan. U allemaal. Misschien is er wel iemand die er moeite mee heeft. En die zegt, ja, maar je kan toch niet zomaar zeggen dat de Heere Jezus iedereen aanspreekt vanmorgen. Oh nee. Weet u waar ik bang voor ben? Dat u dan moeite heeft met de rechtvaardiging van de goddelozen. En dat u eigenlijk meer heeft met de rechtvaardiging van de vrome of van de geschikte. Net als de schriftgeleerden. Maar de Bijbel leert de rechtvaardiging van de goddelozen. Doden zullen horen de stem van de levende God. U wordt aangesproken. Zacchaeus die zit op de route waar Jezus langskomt. U zit vanmorgen op de route waar de Zoon des Mensen langskomt. En hij zoekt u onder de prediking van het woord. Hoe u hier kwam en wat u dacht, ik weet het niet. Maar u zit hier. En Jezus spreekt, mijn zoon, mijn dochter, geef me je hart. Wend u naar mij toe. Alle gij einde der aarde wordt behouden. Hij zegt, kom maar. Kom maar en verwacht het van mij. Het kan en het mag, want mijn bloed reinigt van alle zonde. En misschien zit er wel iemand te twijfelen in de bank vanmorgen. Kent u dat, die eeuwige twijfel? Ja, ik weet het wel en dat het zo is, maar om daar nu op te vertrouwen, en mag dat wel? Waarom zou u twijfelen aan zijn woord? U die twijfelt, dan wil ik een eerlijke reden hebben. Kent u iemand die zegt de Heere is niet betrouwbaar, die hem kent? Kent u iemand die de Heere kent, die zegt, ja, ik heb hem wel lief gekregen, maar ja, het is met iedereen als die je lief krijgt. Die vallen na verloop van tijd tegen, nee toch? Is God onbetrouwbaar? Heeft hij u een reden gegeven om aan hem te twijfelen? U die weigert, u die zegt, ja, het kan wel waar zijn, maar ik hou het toch maar op afstand. Waarom? Zou u er niet goed mee zijn? Wees eens eerlijk vanmorgen, wat houdt u tegen? Als je hem vanmorgen zo in zijn hart laat kijken wie die is. Deze wereld gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Als we nou zo in zijn hart mogen zien, wat kunt u dan eigenlijk op hem tegen hebben? Zo gij zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Leiden door het woord. Luisteren naar zijn stem. Wat Zacchaeus daar bracht, ik weet het niet. Wat ik wel weet, is wie hem daar bracht. De Heilige Geest. De Heilige Geest, door wie Christus alle dingen doet, diezelfde Geest heeft Zacchaeus daar gebracht. En de Geest, ja, die werkt op zijn eigen, op zijn ondoorgrondelijke manier. De Heere Jezus zegt in Johannes 3 tegen Nicodemus over de Geest: de wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waarheen hij gaat. Alzo is een iegelijk die uit de Geest geboren is. Zacchaeus die heeft in dat tolhuisje gezeten en die heeft gehoord van die profeet die wonderen doet, maar die nog een veel wonderlijkere boodschap heeft en die mensen zoals hem ontvangt en naar hem omziet. Heel Israël haalt hun neus op voor mensen zoals Zacchaeus, maar Jezus Christus hoort naar hen, spreekt tot hen. En hoe het precies ging, ach, Zacchaeus weet het zelf waarschijnlijk niet eens precies. Maar het verlangen in zijn hart dat werd brandend en hij wilde de Heere Jezus zien. Hij moest hem zien. U die met de Heere leeft, kunt u precies vertellen wanneer de Heilige Geest begonnen is? En hoe de Heilige Geest gewerkt heeft in uw leven? Misschien mag u weten van een hele duidelijke uur, en dat kunt u het op de kalender aanwijzen met een tijdstip erbij. Toen en toen werd ik getrokken uit de duisternis tot het wonderbare licht. Dat kan. Het is niet voor iedereen. Voor sommigen gaat de zon heel geleidelijk op. Maar ook al weten we heel duidelijk van een tijd en een uur, denk eens iets verder terug. Bereidde de Heilige Geest dat niet voor? Misschien werd u gegrepen toen u jong volwassen was, maar als u terugdenkt, dan denkt u, ja, toen ik een kind was, die ene preek. Ik weet niet meer zoveel van toen ik als kind in de kerk zat, maar die ene preek, die ene zin, dat weet ik nog, dat staat soort in mijn geheugen gegrift. Ik sprak laatst iemand die zei, vroeger als klein kind zat ik vaak onder tafel als er gezelschap gehouden werd. Hij zegt, dat vond ik fijn, want dan mocht ik ook laat naar bed. Hij zegt, maar achteraf heb ik gezien dat ik daar veel meer geleerd heb dan ik zelf wist. Het werk van de Heilige Geest. Eén ding is zeker, de Geest is gaan werken. En als de Geest gaat werken, dan geeft hij geen rust buiten Christus. Het hart van Zacchaeus, en ik hoop, misschien zijn er mensen die het erkennen, die geen rust buiten Jezus Christus, dat je maar zoekt en bezig bent. Dat hart van Zacchaeus en van een zoekende zondaar is net als een kompasnaald geworden. Dat vindt geen rust, tenzij dat het op het noorden rust. Het hart van een zondaar vindt alleen rust in Jezus Christus. Jezus Christus roept Zacchaeus en Zacchaeus geeft gehoor aan de oproep van de Heere Jezus. Hij ontving hem in huis met vreugde en met blijdschap. Ja, zo eenvoudig is het eigenlijk, gemeente. Zo eenvoudig is het eigenlijk. Gehoor geven aan de stem van de Heere Jezus. Luisteren. Het woord met blijdschap ontvangen. Luisteren naar zijn stem. Je laten inwinnen door zijn woorden. Zo werkt de Geest. Zo maakt hij zalig. Zo zoekt hij. Zo is met de Heere Jezus. Als we op afstand houden en er niet naar luisteren, ja, dan lukt het wel om op afstand te houden. Maar als we naar zijn stem gaan luisteren, als we hem nazoeken in het woord, dan gaat hij door het woord het hart innemen. Zo maakt hij zalig, zo zoekt hij. Wat maakt hij zalig? Daar letten we op in de derde gedachte. Wat hij zalig maakt. Wat komt de Zoon des Mensen nu zoeken? Wie komt hij zalig maken? Laten we er eerst maar eens op letten wat zalig maken is. Zalig maken, dat is verlossing. Zalig zijn, dat is gered zijn, dat is verlost zijn. Behouden worden, gered van de toekomende toren en van het eeuwig verderf. Dat is gevonden zijn en zalig worden. Dat is een contrast dat in de tekst zit. Gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Zalig zijn is het tegenovergestelde van verloren zijn. En zalig zijn, dat is niet zomaar een blij gevoel of een goed gevoel of een goede smaak. Ik weet van een lunchroom die heet zoet en zalig. Nou, het is misschien wel zoet, maar met zalig heeft dat niks te maken. Dat is iets anders. Zalig zijn is door middel van het geloof verbonden zijn aan de Heere Jezus Christus. Zalig zijn is door Jezus Christus teruggebracht zijn aan het Vaderhart. Zalig zijn, dat is vrijgesproken zijn van straf en oordeel. En deel hebben aan Jezus Christus. Zalig zijn, dat is getrokken zijn uit de duisternis tot het wonderbare licht. Zalig zijn is een erfgenaam zijn van het eeuwige leven. Gemeente, u mag gerust weten, als het over zulke woorden gaat, dan vind ik het allermoeilijkst bij de preekvoorbereiding. Het zou echt niet zo moeilijk zijn om u met de wet om de oren te slaan. De zondigheid maar eens flink uiteen te zetten en u neergedrukt naar huis te laten gaan. Maar wanneer ervaar je als prediker verlegenheid? Als het gaat om Gods barmhartigheid. Als het gaat om de zaligheid, als het gaat om zijn ontfermende liefde. Wanneer zeg je daar genoeg van en wanneer peil je dat? Zaligheid, dat is nou zo'n woord waar de eeuwigheid voor nodig is om dat een klein beetje te gaan begrijpen. Zalig zijn. Zalig zijn heeft ook gevolgen in dit leven. Dat betekent de doding van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Dat heeft gevolgen, dat zien we bij Zacchaeus, als die de Heere Jezus in huis neemt, dan blijft het daar niet bij. Nee, hij gaat zijn geld aan de armen geven en wie die iets bedrogen heeft, dat gaat hij vierdubbel teruggeven. Er verandert iets. De afsterving van de oude mens, opstanding van de nieuwe mens. Slaap je bijvoorbeeld niet meer in de kerk, maar zit je te luisteren om maar iets te noemen. Gaat u bij alle dingen in het leven afvragen, wat wil de Heere dat ik doen zal? Er staat ook wat verloren was, er verandert dus iets als de Heer in het leven komt. De Zoon des Mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Wat zoekt hij? De tekst zegt het verlorene, dat wat verloren was. We zagen dat al in de komst van de Heer Jezus Christus naar Jericho en we zien het in zijn omzien naar Zacchaeus. Wat zijn nou verlorenen? Wat is nou wat verloren was? Dat zijn mensen die zeggen, waarom zou u mij zoeken? Waarom zocht u mij? Ik ben dat toch niet waard. Misschien is er wel iemand die zojuist, als het ging over dat aanspreken van de Heere Jezus onder de prediking, bij zichzelf dacht, ja, maar ik ben dat toch niet waard. En het kan wel gezegd worden, maar wie ben ik nu eigenlijk? O Heere Jezus, ik ben het niet waard. Zoekt u mij, Heere Jezus? Weet u wel wie ik ben? Ja, zegt de Zoon des Mensen, ik weet wie u bent. En daarom zoek ik u. Als u nu zo'n twijfelaar bent, hè, dan bent u misschien wel zo iemand die wel de heerlijkheid van Jezus Christus ziet, maar niet zijn gepastheid. Als u nu ziek zou zijn of een been zou breken, hè, u zou wel de heerlijkheid van de dokter zien of van het ziekenhuis. Dan zouden we daar uren over kunnen spreken, wat een geweldige, kundige dokter er in het ziekenhuis is. En dat ze daar een gipskamer hebben waar alles in orde is en waar ze zo heel goed hun werk doen. Dat is de heerlijkheid. Maar als het nu gaat over de gepastheid. Ja, maar omdat het ziekenhuis zo goed is, moet u met dat gebroken been naar het ziekenhuis toe. Stel u zich eens voor, hè, dat zo iemand zou zeggen, ja, maar met een gebroken been naar het ziekenhuis? Met dit been naar het ziekenhuis, ze zien me aankomen in de gipskamer. Moet je kijken hoe ik erbij strompel. Ja, maar zo ga ik niet naar het ziekenhuis toe. Ze zien me aankomen. Nou, wat zou u nou zeggen tegen zo iemand? Dat je vriend valt met scooter rijden. Hij wil niet naar het ziekenhuis, ze zien me aankomen met dat gekke been. Ze zei, doe niet zo vreemd, daar is het ziekenhuis voor. U die de heerlijkheid van de Heere Jezus ziet, ziet u ook zijn gepastheid. Want voor wie is hij nu gekomen? Voor het verlorene. Wie past er nu beter bij de Heere Jezus dan een zondaar? En die moet zeggen, ik ben het niet waard. Daarvoor is hij gekomen, want de Zoon des Mensen is gekomen. Daarvoor kwam hij, daarvoor is hij. Om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Daarom is hij gegeven van de Vader. Wie hebben er nou behoefte aan redding? Mensen die verloren zijn. Erkent u dat? Erkent u dat? Erkent u het oordeel van God over uw leven? Wie niet verloren is, daar kan de Heere weinig aan kwijt, toch? Speurt u het woord na dat u een verlosser nodig heeft? Wie zijn verlorenheid niet ziet, die zegt, ja, maar wat moet ik eigenlijk met Jezus? Iemand die zijn verlorenheid niet ziet, is net als iemand die in de tuin zit en niet weet dat zijn huis in brand staat. Die zit rustig in de tuin en die zit heerlijk te genieten en in één keer komt er een grote rode auto aan die vreselijke herrie maakt. En dan gaan ze je huis nog nat spuiten ook. Het zal je overkomen. Maar als je nu weet dat je huis in brand staat. Dan klinkt het geluid van de sirene als muziek in je oren. En dan zie je met genoegen aankomen hoeveel herrie die ook maakt. En dan ben je blij als het water uit de slang spuit. Want redding. Bent u verloren? De Heer Jezus zegt, die niet ziek zijn, hebben de medicijnmeester niet nodig. Het woord van morgen, dat heeft twee uitwerkingen. Geen derde tussenin, twee uitwerkingen. Wie het oordeel van God over zijn leven niet herkent, die kan het misschien zelfs nog wel een mooie preek vinden ook. Maar die gaat naar huis en die zegt, ja, wat hebben we eigenlijk bij de koffie en hoe laat eten we? En als ze van de week vragen waar ze er eigenlijk over gepreekt. Ze zeggen, ja, er is wel iets gezegd over een brandweerauto, maar de tekst. Dat is één uitwerking. Dat is de andere uitwerking. Wie inziet, ik red het niet alleen. Wie weet verloren te zijn, die zegt, wat een tekst. Wat een tekst, de Zoon des Mensen gekomen om te zoeken en zalig te maken. Wat verloren is, wat een woord. Daar mag ik op vertrouwen, daar mag ik op leunen. Daar vertrouw ik mij aan toe, aan die zaligmaker. Gemeente, dit is nou zo'n tekst, hè, waar de zaligmaker zich in zijn hart laat kijken. In deze tekst ziet u het herdershart kloppen voor verloren schapen. Ziet u het omzien van Jezus naar het verlorene. Is dat de uitwerking? Daar wil ik me aan toevertrouwen, aan die zaligmaker. Als nu voor Zacchaeus kon en als Paulus nu de grootste van de zondaren was. Als David niet te ver weggedwaald was en als het nou zelfs voor Manasse nog kon. Dan zal ik gaan. Heere, hier ben ik. Hier ben ik. Een verloren zondaar, een zondares. Ik kan u niets geven, ik heb u niets te bieden, maar... Ja, ik kan u mijn zonde geven. Mijn zoeken dat stelt zo weinig voor en mijn bidden schiet zo tekort. Maar uit uw woord weet ik dat de Zoon des Mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Amen.